Hallo en welkom bij de 13e aflevering van de Brug Podcast. Dit is Brug 12. Mijn naam is Jan van den Berg en tegenover mij zit
Bas Visser.
Hallo Bas, alles goed?
Ja, Jan.
Yes. Hoe is het met je?
Goed.
Ik heb je tijd niet gezien.
Nee, dus we hadden er 3 weken tussen zitten deze keer.
Bijna 4, denk ik.
Bijna 4.
Veel gebeurt in de wereld.
Ja, best wel.
Meerdere formaties zijn mislukt. Engeland hebben de conservatieven op een gat gekregen. Terroristische aanvallen. Dus we kunnen het over heel veel dingen hebben. Maar volgens mij gaan we het allemaal niet over hebben.
Nee, dat zullen we niet doen.
Nee. Fidget spinners hebben de wereld overgenomen. In Nietwis.
Ja, ik zie ze hier liggen. Ja,
ze liggen hier ook toevallig. Maar dat krijg je nou eens met kleine kinderen. Ik heb gelijk iets. Dat vond ik wel grappig. Omdat we vorige keer hadden we het over Lorent. Zeg ik goed, hè?
Ja, dat zeg je goed.
En toen reed ik langs Harderwijk een tijdje daarna. En toen zag ik dat het industrieterreinen daar, die heten allemaal Lorent.
Mm-hmm.
Toen heb ik het even uitgezocht. En dat is inderdaad vernoemd naar de beste meneer, waar we het vorige keer over hadden.
Ja.
En ook, het heet ook allemaal Einstein dit. En het is allemaal vernoemd naar wetenschappers, maar je hebt daar Lorent, industrieterrein 1, 2, 3. Maar toen moest ik denken, dat is het Baader-Meinhof-fenomeen. Ken je dat?
Vertel.
Nou, dat is het. Dat heb ik even nog weer proberen uit te zoeken, zodat ik niet de verkeerde dingen ga vertellen aan je. Kom ik trouwens goed over?
Ja, ik hoor je luid en duidelijk.
Oké, nee, dat is prima. Want voor de luisteraar die denkt nu, wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Nou, het is een nieuwe setup. Dus we proberen even de kwaliteit wat omhoog te brengen.
Mm-hmm.
Van het geluid in ieder geval van de podcast, dat mag je zelf bepalen. Nee, het Baader-Meinhof fenomeen. Nee, wat het is, is... je kent, volgens mij had je het daar net ook al eventjes over, de Rote Armee-fractie.
Ja.
Daar zat een meneer Baader in en een mevrouw Meinhof. En daar is het Baader-Meinhof... Die werd ook dus wel de Rode Armee-fractie, wordt ook wel de Baader-Meinhof-fractie genoemd. Maar wat is het geval? Ergens op internet in de jaren 90 heeft iemand de stelling geponeerd dat hij had nog nooit van de Baader-Meinhof gehoord. Totdat hij in een online discussie ergens terechtkwam. En vervolgens kwam hij het binnen 24 uur nog een paar keer tegen.
Okay.
En hij zegt dat is het Baader-Meinhof-effect. En dat had ik dus met Lorent, want ik ben al vaker langs dat industrieterrein gereden. En het is nooit blijven hangen. Maar, er zit wel een leuk... je komt er wel met meer dingen tegen, weet je wel. Als je bijvoorbeeld, als je nieuwe schoenen koopt van een bepaald merk, dan vervolgens zie je dat iedereen dat merk aan heeft.
Mm-hmm.
Ander voorbeeld. Als je niet weet wat spinners zijn, vervolgens zie je ze overal. Dat had ik dus. Het is een cognitieve denkfout eigenlijk. Hè? Want wat er gebeurt is dat alle impulsen die elke dag op je afkomen, filter je 90% filter je weg ongeveer.
Mm-hmm.
Maar doordat jij bekendgemaakt wordt met iets, of een nieuw begrip of een nieuw verschijnsel leert, krijgt dat in één keer ruimte in je belevingswereld. Waardoor je het niet meer weg hoeft te filteren. Of niet meer weg gaat filteren, maar het ruimte geeft. Dus het is wel een interessante psychologische gedachte. Dus dat vond ik wel even grappig, want ik kom het heel vaak zelf tegen. En wat natuurlijk leuk eraan is, is dat je ook het Baader-Meinhof effect hebt. Dus voor de mensen die dit voor het eerst horen, en hoor jij nu voor het eerst van dit effect?
Van het effect wel, ja.
Dan ga je misschien binnen 24 uur het nog een keer horen. Dat is dus het effect dat het effect op zichzelf heeft.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik gewoon wel grappig. En... en wat trouwens wel opvallend is, is dat als je googelt op Baader-Meinhof, er is geen Wikipedia van. Wel van de Rode Armee-fractie en de Baader-Meinhof groep, maar van dit fenomeen of effect niet. Want er zijn eigenlijk in de psychologie meer theorieën die deze naam zouden kunnen hebben. Bijvoorbeeld als je van bijvoorbeeld gele Volkswagen effect of het nummer 23 fenomeen of het quinoa-complex, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk over hetzelfde gaan, dat als je het niet ziet of niet toelaat.
Je stilstaat, ja.
In je bewustzijn dat je dan... maar het is dus een, om het even samen te vatten, het is een cognitieve vooringenomenheid die de illusie van herhaling veroorzaakt. Dus je denkt, oh, kom het steeds tegen, maar dat is een illusie. Want de herhaling was er altijd al, alleen je filtert het weg.
Ja.
Dus dat vond ik wel even grappig om het over te hebben. Maar ik was daar dus trouwens naar aan speuren en toen kwam ik heel veel dus tegen over die Rode Armee-fractie zelf. Maar dat is ook nog wel interessant. Dus ik denk dat ik die nog wel verder wil uitzoeken, misschien voor de volgende brug. Of weet jij er ook al iets van? Of?
Nou ja, er is volgens mij wel heel veel te vertellen over linksextremisme in Europa. Dus daar kunnen we ook maar weer een podcast aflevering aan wijden.
Ja, maar wat ik geleerd heb in ieder geval tot zover, is dat ze zijn eigenlijk opgericht vanwege een onvrede over dat de oud-nazi-kopstukken nog steeds een belangrijke vinger in de pap hadden in het naoorlogse Duitsland.
Mm-hmm.
Dat was mij niet bekend. Wat ik ze van ken is natuurlijk diverse aanslagen die ze hebben gepleegd, proberen te plegen. Maar dat het een soort, ik zou bijna zeggen sympathieke basis kende, dat was voor mij niet duidelijk.
Nou, dat is wel heel vaak zo met terrorisme, hè? Met zulke groeperingen natuurlijk. Vaak ideaal is wel, valt wel wat van te zeggen, maar de manier waarop de uitvoering geschiet is.
Er zijn ook verschillende iteraties geweest van die Baader-Meinhof groep, generatie 1 tot en met 2, yeah. 3, 4. Dus, maar wat ook wel opvallend is dat de originele leden zijn veelal onder verdachte omstandigheden gestorven. En allemaal hebben ze het predicaat zelfmoord gekregen, mm-hmm. in gevangenis. Wat ook wel heel raar is en waar nooit echt uitspraak over is gedaan. Dat doet natuurlijk vermoeden dat er misschien andere dingen gebeurd zijn. Maar dat is speculatie. En wat ook nog wel een linkje is met muziek, is dat ze hebben natuurlijk een aanslag gepleegd op vliegveld in Ramstein. En de Duitse band Ramstein, die hebben overigens een M aan hun naam toegevoegd om niet te veel met die ramp geassocieerd te worden. Want doordat er een M aan die naam zit, is het Ramstein.
Ja. Yeah.
En is het niet direct gelinkt aan die aanslag.
En zijn ze beter vindbaar natuurlijk op Google. En,
ja. Oh ja, de SEO hebben ze ook wel goed bedacht, ja. Ja. Dus dat eventjes daarover, het Baader-Meinhof effect. Maar dat, als je dat weet en je bent ermee bekend, dan ga je het vaker tegenkomen, denk ik.
Interessant. Ja. Het is zo van, hoe noem je het andere, van dat je denkt dat je iets al eerder gezien hebt. Déjà vu?
Een déjà vu of een glitch in de Matrix. Ja. Ja.
Maar dat is dan weer net even iets anders natuurlijk.
Ja. Ja, dat is weer...
Ook weer een grappig fenomeen.
Ja.
Dat is weer een foutje in je hersenen met signalen. Volgens mij is met transmitters heeft dat te maken, maar goed.
Dat is mij dan niet precies bekend wat de exacte psychologische achtergrond ervan is. Maar ik heb gelijk denk ik een ander bruggetje naar iets anders waar ik het met je over wil hebben vanavond. Er is ook een film gemaakt over de RAF, de Rote Armee Fractie.
Mm-hmm.
Dat is Der Baader-Meinhof Complex uit 2008. Dat is nog vrij nieuw trouwens. Ik heb hem zelf niet gezien hoor. Maar ik las dat de film afsluit met Bob Dylan, Blowing in the Wind. Wat dan ironisch bedoeld is. Waarom het ironisch bedoeld is, dan moet je denk ik de film voor bekijken. Maar, ik wou het even over Bob hebben. Dus ik spring nu even van het ene naar het andere. Want de vaste luisteraar zal misschien wel weten dat wij in het begin van deze podcast het tot en treuren hebben gehad over Bob.
Ja,
Weet je dat nog, Bas?
Ja, dat weet ik nog wel.
Wat was er ook alweer aan de hand?
Ja, dat was iets met die Nobelprijs, maar
ja,
goed.
Ja, precies. Nee, wat is van de week gebeurd? Of eigenlijk vorige week al. Aan de Nobelprijs zit een prijs vast. Letterlijk een geldbedrag.
Ja,
maar daarvoor zijn een aantal regels. Je moet bijvoorbeeld een speech houden.
Ja.
Nou, het was toen heel veel gedoe dat Bob niet op was komen dagen. Bij de normale uitreiking. Wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft vlak voor de deadline, op zijn Bobs natuurlijk, heeft hij eigenlijk een soort podcast ingediend. Een 27 minuten durend audiofile.
Uh-huh.
Waarin hij vertelt wat hij ervan vindt. En welke effect literatuur heeft op zijn poëzie. En dat is sowieso heel interessant. Ik vind de smullen, 27 minuten lang. Dus ik zou hem iedereen aanraden. We gaan hem ook natuurlijk linken. Maar er zit nog iets aan vast. Er is heel veel om te doen geweest. Heel veel mensen hebben die faal al geluisterd. Maar Bob begint dus met... het is een goed geproduceerde audiofaal. Yeah. Er zit een muziekje onder en zo. Dus hij heeft echt in de studio met mensen dat opgenomen. Maar hij begint te vertellen over zijn liefde voor Buddy Holly. Ik denk, nou, fantastisch. Dat is een verhaal dat ik nog niet kende. En dat volgens mij veel biografen van Bob Dylan ook nog niet kenden. Dat hij diept echt even uit de oude doos, diept hij. En voegt iets toe. Dus ik denk, wauw, als dit, dat was de eerste 5 minuten. Ik denk, als dit het wordt, dan gaan we nog heel veel horen en leren. Maar dat is dan ook het enige. Want daarna gaat hij vertellen over 3 boeken. drie stukken literatuur die zijn genre hebben gevormd. En dat is dan Moby Dick, de Odyssey, of de Odysseus. En moet ik even goed denken wat de derde was. Nou ja, ik weet even niet zo uit mijn hoofd. Drie boeken in ieder geval. En daar gaat hij dus over vertellen. Maar wat hij eigenlijk doet, is een beetje raar. Hij vertelt dus eigenlijk, hij geeft een soort samenvatting van die boeken. Zonder eigenlijk zelf te vertellen wat hij er nou interessant aan vindt. En aan het eind zegt hij telkens, ja, al deze thematieken hebben mijn werk beïnvloed. Ha. En dan gaat hij naar het volgende boek. Maar hij zegt niet, hij geeft geen voorbeeld van een nummer of zo. Of van een stuk tekst van hem waar, ja, ik bedoel, er zit één boek, zit vol met religieuze allegorie. En is dat een Nederlands woord trouwens?
Allegorie, ja.
Ja, ik probeer het uit Engels te vertalen, allegory. Maar, en hij zegt, ja, dat heeft mij ook heel veel beïnvloed. Ja, nou, ga even een stapje dieper dan. Maar sowieso interessant, omdat het zijn eigen woorden zijn. Maar nu komt het geval. Onze vriend Bob, omdat natuurlijk heel veel mensen hebben die faal al geluisterd. Er kwamen mensen op internet kwamen erachter dat zijn speech, dat de samenvatting zoals die op internet staat, bij een site die heet SparkNotes, dat is een soort scholieren.net,
yeah.
Dat daar heel veel vergelijkingen zaten. Hij heeft bijvoorbeeld, hij gebruikt woorden die helemaal niet in het originele boek voorkomen, maar alleen in die samenvatting.
Mm-hmm.
En hij heeft zinnen die alleen in die samenvatting voorkomen. Wat natuurlijk heel interessant is, want wat betekent dat, en dat hoeft niet erg te zijn, dat Bob Dylan gewoon een samenvatting op internet heeft opgezocht om zich weer even te om even te, terug te denken van hoe was dat boek ook alweer.
Mm-hmm.
En daar heeft hij een verhaaltje mee gemaakt. Dat is wel interessant, vind ik zelf. Want hier zit natuurlijk ook heel veel in over de persoon Bob Dylan, maar ook over überhaupt wat is kunst en wat is literatuur. Want je kan, kijk, het is Bob, dus je kan denken, ah, die kerel heeft probeert ons voor de gek te houden, dat hij het allemaal zo'n parate kennis heeft of zo.
Yeah.
Maar, je kan twee kanten op. Je kan of denken, het genie Bob Dylan wil hiermee aantonen dat de literatuur, moet ik goed zeggen, dat literatuur ook maar tot een bepaalde hoogte betekenis heeft. En je kan gewoon een samenvatting lezen en dan kan je een verhaaltje over vertellen.
Mm-hmm.
Dat is één kant van het verhaal. En dat hij eigenlijk ook daarmee een lange neus trekt naar de Nobelprijscomité. Dat hij ze eigenlijk niet serieus neemt. Dat is een benadering. Of, en dat is de andere kant, en die vullen mensen voor hem in. Want Columbia, zijn label is ook al benaderd hierover. En die hebben geen reactie nog gegeven. De andere benadering zou zijn, Bob Dylan laat hiermee zien dat dit de kern van Bob Dylan is. Want zeker als je teruggaat naar de beginperiode van Bob Dylan, hij heeft alles bij elkaar gejat. En dat gaf hij ook toe. Maar hij deed dat natuurlijk op een manier zodat er iets nieuws ontstond. Hij combineerde folk, rock, blues, allerlei soorten muziek combineerde hij tot een nieuw genre of een nieuw persona voor hemzelf. Dat hij tot Bob Dylan gemaakt heeft. Dus je kan ook zeggen, ja, wat hij hier laat zien is dat hij zichzelf, hij laat zien hoe hij dingen doet. Hoe hij dingen aan elkaar puzzelt en bij elkaar plakt. Dus dat is wel grappig. Maar dan hebben ze ook, maar wat vind jij er zo van als je dat zo hoort? Wat denk je dan van zo'n Nobelprijswinnaar die kijkt gewoon eigenlijk op internet? Want dat is eigenlijk wel bewezen dat hij een samenvatting op internet heeft gelezen. Wat vind je ervan?
Ik vind hem een beetje een flater slaan daar.
Oké.
Ja, ik vind het gewoon een beetje jammer.
Ja.
En ik snap dat het voor fans misschien wel heel erg intrigerend en interessant is.
Ja. Nou, ze hebben dus ook inderdaad een aantal academici gevraagd van, wat vinden jullie ervan? En dan zegt zo'n Engelse professor, die zegt ook van, ja, weet je, als iemand in mijn college dit had gedaan, dan had hij een onvoldoende gekregen.
Ja, precies, ja.
Dus dat vind ik wel grappig. Maar dat is even over Bob. Dus genoeg over Bob. Dit hoofdstuk is nu afgesloten, want hij heeft zijn speech gehouden. Hij heeft zijn geld heeft hij binnen.
Het is inmiddels alweer een jaar later natuurlijk.
Ja, een half jaar later. $923,000 heeft hij daarvoor gekregen. Kun je ook afvragen, doet hij nou voor het geld? Goed, Bas, wat heb jij?
Om bij literatuur te blijven.
Yes.
Vorige keer, 3-4 weken geleden, had het over stripboeken toevallig.
Ja. Yeah.
Gaan we het later over hebben.
Gaan we later over hebben, oké. Okay,
ik ben in Praag geweest, vorige week eigenlijk, 2 weken geleden was dat.
Mm-hmm.
Vorige week had jij weer iets, dus zo schoof me maar een beetje op.
Mm-hmm.
En dat was een prachtige stad.
De sparknotes van vragen. Ja. Punt.
Nee, ik...
Ben je nog bij de bocht geweest? Dat zou ik je vragen. Hè?
Nee, daar ben ik niet naartoe gekomen. Ik ben wel bij die kerk geweest. Waar die, we hebben het nu over de bocht waar Reinhard Heydrich vermoord is. Waar we het in de vorige
twee podcasts
over gehad hebben. Die bevel hebben van Tsjechië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Nazi-kopstuk. En die verzetslieden die hebben zich... een tijd verscholen in die kerk. Orthodoxe kerk, vlakbij de brug van Praag. Daar kon je dus naar binnen toe. En ook in die tombes kon je een kijkje nemen.
In die kelder.
In die kelder.
Waar ze hebben gezeten.
Ja, waar ze hebben gezeten. En ook... dat was op zich wel een beetje benauwend. Want die Duitsers begonnen op een gegeven moment... omdat die mannen niet die tombe uit wilden... begonnen ze water in die tombe te laten lopen. En als je dan zelf in staat, is het wel heel erg... naar om daar zo tussen te staan. Maar goed.
Uiteindelijk hebben ze zichzelf...
Voor mij zijn ze confrontatie aangegaan. Toen de trap opgelopen en begonnen met schieten.
Okay.
En toen zijn ze in spervuur doodgeschoten, dacht ik.
Okay.
Dus wel een dappere dood, zo gezegd.
Ja. Strijdend ten onder.
Ja.
En die kerk, is er ook ruimte voor gemaakt? Dat is een monumentje? Of een,
je kon nog gewoon even een kijkje nemen. Ja. Er stonden een paar standbeeldjes tussen.
Ja.
Dat is ook...
En had je ook het idee dat dat redelijk nieuw was? Omdat zeg maar, die hele geschiedenis toch...
Nou, voor mij viel dat wel mee. En voor mij valt het ook mee in hoeverre dat verzwegen was, is. Ik denk, Tsjechië heeft na de uiteenvalling van de Sovjet-Unie... wel een inhaalslag gemaakt wat nationale geschiedenis betreft. Maar ik denk dat het altijd wel bekend is geweest om Tsjechen zelf. En dat het niet zo is geweest dat, dat niemand ervan afwist. Maar het neemt nu misschien wel een iets prominentere rol in hun historische kanon, zeg maar.
Ja, maar als je 20 jaar geleden daar had geweest, had je niet die tombe kunnen bezoeken?
Dat weet ik niet of hoe dat is, maar okay. Ja, ik weet niet hoe lang het er al staat.
Oké, maar daar ben je dus geweest? Niet bij de bocht, want dat was dan te ver weg? Of wat?
Ja, nou ja, het lag gewoon niet op de route voor ons. We hebben eigenlijk... we zijn er 7 dagen geweest. Vlakbij de bekende televisietoren van Praag. Hmm. Een gigantisch bouwwerk, een brutalistische architectuur.
Brutalistisch?
Ja, een Sovjetse bouwwerk.
Ja.
Staat... Ja, vrij midden in de stad, in Praag 3. Praag is opgedeeld in districten allemaal. In Praag 1 is centrum en 2, 3, 4. En gaat zo verder naar hoe verder je naar buiten gaat, hoe hoger het getal wordt. Net zoals op Urk, zeg maar. Wijk 1 heb je, wijk 2, 3, 4, 5.
Maar is dat van oud? Dat is niet van oud, zo. Dat klinkt als een en andere moderne invulling voor een
stad.
Ik
weet niet hoe lang dat al is, maar goed. Okay. Ja, Napoleon was ook wel heel erg modern natuurlijk, qua stadsplanning. Dus dat weet ik zo niet. Maar goed, Praag 3 dus... vrij dichtbij het centrum. En er staat een gigantische televisietoren. En die hebben de Sovjets daar neergezet.
Mm-hmm.
En dat werd het meest gehate symbool van Praag. Ja. Want dat, nieuwe architectuur. En vanuit iedere hoek van de stad kun je die televisietoren zien. Dus vandaar dat
dus
het
niet, niet alleen vanuit wijk Praag 3, maar ook vanuit andere.
Ja, precies.
Een huge ding. Hey, maar brutalistisch, dat heb ik nog niet vaker gehoord.
Ja, brutalistisch, dat betekent gewoon dat het heel erg gedurfd is en dat het breekt met de omliggende architectuur, zeg maar.
Oké, dus een architect zou zichzelf nooit brutalist noemen?
Dat weet ik niet.
Dat is meer wat een externe zegt van...
Ja, ik weet niet in hoeverre als architecten zeggen wat voor stijl ze zelf aanhangen.
Nee, omdat het breekt met wat er...
Ja, maar dat hoeft niet per se verkeerd te zijn.
Oké, het komt van een Franse beton brut, oftewel ruw beton.
Ah. Mm-hmm. En een prachtig mooi gebouw trouwens. Laat wel zien die geschiedenis van Tsjechië. Na de Tweede Wereldoorlog bezet is geworden door de Sovjet-Unie.
Yeah.
Terwijl, volgens mij Patton was dat, die rukte al op naar Tsjechië toe. En volgens mij waren die al voorbij... Pilsen, die andere grote stad in Tsjechië, waar bier vandaan komt trouwens, Pils.
Oh. Nou,
maar, ja. Maar die hebben verbond gesloten, zeg maar, met de Sovjets. Dat de Sovjets mochten Tsjechië krijgen. Dus de Engelsen en de Amerikanen trokken zich weer terug uit Tsjechië.
Mm-hmm.
En die vrij westerse stad Praag viel onder de Oosterse Russische dictatuur eigenlijk. Want Praag was ook, en zeker voor de Eerste Wereldoorlog, cultureel centrum van Europa. Dat is iets wat weinig mensen eigenlijk weten. We denken dan vaak aan Parijs of Berlijn.
Ja, ja.
Londen misschien. Maar Praag, daar gebeurde alles vroeger. Qua literatuur, qua kunst, muziek. Er werd heel veel Duits gesproken ook. Dat was destijds de taal van de gegoede burgerij, zeg maar.
Ja.
Frans van de adel en Duits van de... heeft de tijd onder Oostenrijkse invloedsfeer geweest. Maar ja, daar zie je nu niks meer van terug natuurlijk. Want het is alles is Tsjechisch. Het nationalistische gevoel is teruggekomen. Een hele mooie, schone stad. Echt, want je gaat erheen met een idee van... het is een Oost-Europese stad. En iedereen heeft een bepaald beeld bij Oostbloklanden, denk ik. Ik denk dat jij dat ook wel zou hebben.
Mm-hmm. Smerig, armoede.
Ja, precies. Geen armoede, minder armoede in Zwervis dan in Parijs bijvoorbeeld.
Ja.
Veel minder. Ja. Relatief goedkoop ook nog wel. In de toeristische delen wat minder. Maar je kan uit eten gaan voor 10 euro en had een hotel voor 15 euro per nacht. Dus dat is prima te doen.
Zo.
Een prachtig Sovjet metronetwerk. Met heel veel hout en marmer en koper en...
Maar dat is dan wel weer tegenovergestelde van ruw beton.
Ja, heel erg bombastisch allemaal, dat wel. En het neemt ook een hele grote plaats in eigenlijk in het straatbeeld, al die metrostations. Je kan zien dat tijdens die Sovjet-periode dat er geld ingestoken werd in vervoer is voor de massa, voor alle burgers. Dus die moeten gratis kunnen reizen, et cetera. Heel veel mooie oude trams nog rijden door de stad heen. Ja, en verder qua highlights. Een hele prachtige brug. Gaat over de rivier de Moldau, is het, geloof ik. Die dwars door de stad loopt.
Ja. Echt een ouderwetse brug. Niet een communistische brug.
Nee, maar een stenen brug met grote Christusbeelden en allemaal Bijbelse voorstelling. Gigantisch veel kerken ook in die stad. Overwege katholiek.
Dat is wel apart dat de communisten daar geen einde aan hebben gemaakt.
Ja, Tsjechië kreeg zijn eigen bestuur. En Tsjechië, Slowakije, dat gold wel als een gematigd Sovjetland eigenlijk. En voor mij in de loop van die bezetting, of ja, van een dictatuur eigenlijk, is op cultureel gebied wat teugels laten vieren.
Okay.
Dus voor mij, kerkdiensten werden wel gedoogd in het land.
Katholiek allemaal dus?
Overwegend katholiek, veel Oosters orthodox ook wel. Hè, want het ligt ook toch wel vrij in het oosten van Europa.
Ja.
Maar toch wel overwegend Rooms-katholiek, ja. Tegenwoordig is het een vrij seculiere staat, net als heel veel andere Europese landen. Niet zoals Polen bijvoorbeeld, waar het katholicisme nog heel erg leeft.
Ja.
Ja, en ja, wat kan ik zeggen van Tsjechië? Het is zeker een aanrader om daar eens heen te gaan.
En, ja, ik wist niet dat het ooit het culturele hoofdstad was van Europa.
Bij Kafka bijvoorbeeld geweest.
Oh, ja.
Groot standbeeld van de Metamorfose, hè, dat boek.
Ja, het enige werk van Kafka dat ik gelezen.
Ja. Ja, verder...
Maar je zegt net over beeldwerk. En ik zit een beetje die plaatjes van die Zizkov-televisietoren te zoeken. Wat zit er dan voor beeldjes op, Bas?
Ja, dat is een Tsjechische kunstenaar heeft dat gemaakt. Na die Sovjet-periode eigenlijk. Voor mij staat het symbool voor de onderdrukking eigenlijk van de Sovjets. En die kruipen eigenlijk tegen die toren op. Zijn zo van babypoppetjes.
Ja,
lijken het mieren die die toren op kruipen.
Het ziet er heel eigenaardig uit. Het zijn inderdaad allemaal kleine baby's of peuteren. Hoe noem je dat? Dreumesen. Kruipen. En die kruipen tegen die toren op. Het ziet er bizar uit. Dan gaan we een plaatje...
Een beeld van... Praag weer van de Tsjechen zelf is, zeg maar. Dat ze weer terug hebben...
Ja, en ook misschien omdat brutalistisch, zeg maar, het compleet tegenovergestelde daar een soort contrast
ja,
klein, te maken.
Klein en groot, ja, misschien. Ja, dat zou best wel kunnen.
Dit is van David Cerny, een Tsjechisch kunstenaar. Hij heeft ook al eens in 1991 een IS-2 tank geverfd. Roze geverfd, moet ik bij zeggen. Dus dat is, dan weet je wel wat die meneer aan het doen is. Leuk, klinkt goed.
Ja, heel veel musea ook in Praag.
Heb je die grote middelvinger van hem ook nog gezien dan?
Nee, nee, heb ik niet gezien. Zat hij ook in Praag?
Ja, blijkbaar is het ook een kunstwerk van dezezelfde meneer. Die grote middelvinger die op een of ander pontje in de rivier staat. Met op de achtergrond een klassieke kerk.
Oké. Okay. Een grote Joodse wijk ook. Dat is ook wel indrukwekkend om daar doorheen te lopen. Echt een Joodse hoofdstad is het ook wel geweest van Europa. Heel veel Joden woonden daar.
Woonden.
Ja, woonden, ja. De hele wijk is door de Duitsers eigenlijk afgebakend geworden. En er werd eigenlijk één groot ghetto.
Mm-hmm.
Dan zijn ze ook vrij stelselmatig de Joden gaan transporteren, uitroeien. De eerste tijd laten verhongeren eigenlijk in dat ghetto.
Dat was Heydrich zijn vriend.
Ja, ja, precies. En het ging zelfs zo ver dat Duitsers wilden die gebouwen laten staan eigenlijk. Die hele Joodse wijk, want het is allemaal is niks gesloopt verder of in de brand gestoken. Maar de Duitsers wilden als die uitroeiing voorbij was een museum van maken. Over de Joden.
De Duitsers wilden een museum over de Joden maken. Nou, dit is nieuws voor mij.
Ja, dat is heel een zieke gedachte eigenlijk van over die rassen leren.
Oh, zo.
Ja.
Oké.
Okay.
Maar de oorlog is toen afgelopen. Zijn toen nog Joden weer teruggetrokken?
Er zijn nog wel Joden teruggekomen. Ja, natuurlijk lang niet zo veel als dat er woonden.
Maar zou je het nu nog echt een Joodse wijk noemen? Of is dat echt...
Voor mij wonen er wel wat Joden. Ook wat diamantzaakjes en zo die gerund worden door Joden. Wel wat keppeltjes in de straatbeeld ook wel gezien. Ik denk dat het niet meer zo aanwezig is als dat het ooit was. Heel veel synagogen dus ook. Wat ook opvalt in het Tsjechische straatbeeld... dat er bijna geen Afrikaanse... Tsjechen die van Afrikaanse oorsprong zijn, zeg maar, wonen. Echt een wit straatbeeld. Heel veel slaven, zeg maar.
Ja, ja.
En ja, ook wel iets meer West-Europese mensen. En wat opvalt, heel veel Chinezen wel.
Chinezen,
ja. Aziaten, Vietnamezen. Die vooral in de middenstand werken, zeg maar. Heel veel winkeltjes runnen, et cetera.
Ja.
Maar ja, die migratiegolf die gaat eigenlijk, die vindt niet plaats in Tsjechië. Nee, die passeren station Praag, zeg maar.
Ja, precies, want daar is ook heel veel over te doen. Dat ze hebben, ze hebben ook bijvoorbeeld, ze zouden zoveel duizend asielzoekers opnemen. Yeah. Dan nemen ze er 12 of zo op en dan gaat de grens weer dicht. Tsjechië is wat dat betreft best wel een gesloten land.
Ja.
Dus ja. Dat verklaart misschien ook jou wat je hebt daar...
Voor mij was dat toen een beetje een domino-effect. Ik weet nog dat ik toen op vakantie ging naar Slovenië toe. En toen begon één land, volgens mij was het Hongarije... die begon met een hek te bouwen om het land heen.
Ja,
wat dan gebeurt is dat die stroom die was sterker... en die verplaatst zich naar een ander buurland... waar ze de grens oversteken. Waarop dat land op een gegeven moment niet meer aan kan... en ook besluit om niet meer... zoveel migranten toe te laten. En op een gegeven moment is zo dat hele rijtje is dichtgeklapt eigenlijk. En op een gegeven moment ging het zelfs zover dat er vluchtelingen helemaal tot in Noord-Rusland liepen. Tot de grens met Noorwegen, helemaal in het uiterste noorden. En vanaf daar Europa binnenkwamen. Maar goed, dat was wel heel typisch, zeg maar. Doordat het ontbreekt, de kleur in het straatbeeld, merk je eigenlijk pas een beetje wat aan de hand is.
Ja.
Ga je erop letten. Maar verder een hele vriendelijke bevolking, heel erg hartelijk en iedereen kan goed Engels.
En je had net over de museums, je bent er nog een aantal museums ook geweest.
Ja, Museum voor de Moderne Kunst ben ik geweest. Heel veel wisselende tentoonstellingen en heel, aan de rivier is die gebouwd, dus heel mooi uitzicht. En in het Mucha Museum ben ik geweest. Mucha, ja. M-U-C-H-A.
Ja.
Was een grote graficus eigenlijk.
Oké. Okay.
Want Praag staat ook bekend om zijn Art Nouveau en Jugendstil.
Oké. Okay. Zie je voor ook de mensen die even kort, Art Nouveau, wat is dat en wat is Jugendstil?
Ja, dat is een kunststroming uit de 19e eeuw. De 19e eeuw, dat is een beetje het tijdperk dat gietijzer en zo opkomt. Glas was steeds goedkoper om het te produceren. Hmm. Het is een stroming die tussen 1890 en 1914 ongeveer populair was. En het is heel erg decoratief, denk ik wel. Heel veel een klare lijn ook wel. Daar gaan we het later nog even over hebben. Je moet het eigenlijk even opzoeken. Want het is heel moeilijk om beelden over te brengen natuurlijk via een podcast.
Ja.
Maar de mensen die het kennen, die zullen wel weten dat het zo bekend was in Praag.
En dat heeft te maken, meer om daar even op terugkomen, dat heeft te maken met die, ik ben zijn naam ook...
Die Mugha, ja. Dat was, ja, je hebt de Jugendstil, dat kan zich uiten, of Art Nouveau in architectuur bijvoorbeeld, zie je ook heel veel terug. Ja. Maar ik kan ze ook uiten in grafische kunst.
Mm-hmm.
En deze Mugha, die werd bekend met zijn grafische kunst, vooral met posters eigenlijk, voor toneelstukken, die destijds net zo populair waren als nu film eigenlijk.
Ja.
Die hij ontwierp. Heel veel met bloemen en symbolistische kenmerken, zeg maar.
Ja.
En ja, hele mooie letters, dus typografisch ook heel erg goed.
Ja.
Echt een hele bekende Tsjech. En die heeft dus een eigen museum daar. En die ook een van de Tsjechen die heel erg opkwam voor dat nationalisme, zeg maar. In die tijd stond Tsjechië nog heel erg om die Oostenrijkse invloedssfeer. Voor mij is het ook een hele tijd onderdeel geweest van het Oostenrijk-Hongarije.
Hmm.
Net als heel veel andere landen, Slovenië bijvoorbeeld ook. En op een gegeven moment begonnen die Slavische landen, zeg maar, zich een beetje daarvan los te... voor een bepaalde awakening van, wij zijn eigenlijk een apart volk en een eigen staat zouden moeten hebben. Ja. Maar worden nu onderdrukt door een keizer die ergens in Oostenrijk op een berg zit.
Ja.
Precisie of goed. En een van de eerste die daar gestalt aan gaf in beeld en kunst. Die heeft een hele serie gemaakt over het Slavische volk. En ja, wat dus heel anders was dan het Duitse, Hoogduitse cultuur wat er heerste.
Ja, ja.
En mede dankzij hem kreeg de Tsjechische taal, die toen eigenlijk voor de lagere klasse eigenlijk geschikt was, kreeg hij meer aanzien. En kreeg hij steeds meer prominente rol in plaats van het Duits, zeg maar, wat vooral gesproken werd.
Identiteit.
Ja. Een leuk museum, een beetje klein dat wel. Verder eigenlijk niet heel veel tijd gehad voor musea. Heel veel gewandeld. Fietsen is eigenlijk nog dom, net als in heel veel andere Europese steden. Ook in Praag zat de fiets nog op een laag pitje, om het zo te zeggen. En het is gewoon een prachtige stad. Heel veel groen ook.
Je bent ook in een goede tijd geweest natuurlijk.
Ja, voor mij is dat... Ja, er heerst een landklimaat, hè. Dus 's winters is het heel erg koud en zomers heel erg warm.
Yeah.
Ja, en dat was Praag.
Ja, leuk.
Ja.
Bezoek je waar dus.
Zeker een aanrader, ja.
Ik hoorde je net wat vertellen over... rechte lijn, of hoe zei je dat?
De klare lijn,
klare lijn, ik denk al, ik verkeerd onthouden, maar dat ik toch goed onthouden. Klare lijn.
Ja, de vorige keer hadden we het over stripboeken en daar zouden we een vervolg aan geven. Volgens mij hadden we de laatste keer heel veel onderwerpen en zijn niet alles toegekomen. Dat komt mooi uit. Ik heb een stapel stripboeken bij me.
Ik zie het. Voor de luisteraar, Bas kwam je net binnen met een hele stapel boeken onder zijn arm. Vieze boekjes ook.
Ja, Jan is een beetje een preutse man. Er zat een half blote.
Ik ben heel benieuwd, Bas. Ik zie ook zelfs boeken in plastic. Wat doet vermoeden dat ze niet voor het lezen zijn, maar voor het bewonderen.
Nee. Ja, wat het over de plek van de stripboek eigenlijk in Nederland. De positie van de strip. Ik kan ook zeggen comic. Doet wat mij betreft een beetje afbreuken aan de inhoud van de strip. Dat zijn die Batman boekjes van dun papier, die wat goedkoper zijn.
Yeah.
Een strip heeft meestal of een harde kraft of iets luxere uitvoering.
Oh, dan maak je al gelijk het onderscheid. Ja, ja. Okay. Dat ik nog niet
comics zijn meer een Amerikaans fenomeen eigenlijk. Yeah. Gaat vaak over filmhelden.
Superhelden.
Ook super gaaf om dat te lezen en in je bezit te hebben wel. En in Japan heb je natuurlijk de manga. Mm-hmm. Ook mateloos populair. En dat wint ook steeds meer terrein in Europa, de manga-strip. Over de Japanse cultuur, dan kunnen we misschien ook nog wel een keer een podcast maken. Maar goed,
oh, dat ken ik nog wel een gast trouwens. Maar,
ja?
Ja, ja. Ik ken iemand die heeft een, die beheert een website over Japan.
Kijk.
En die komt er ook vaak. Maar ga verder.
Ja, ik wilde wel een stelling gooien van strips zijn cultureel erfgoed.
Aha.
Ja.
Stelling, moeten we nu even pauze nemen en Twitter poll eruit gooien?
Oh ja, ja.
Nee. Strips zijn cultureel erfgoed. Nee,
ik denk dat de strip meer aanzien verdient in Nederland. Ja. Ik ben zelf groot stripliefhebber. Nee, ik heb een staaltje mee. De meeste liggen in mijn kamer in Haarlem. Maar deze had ik toevallig nog in mijn ouderlijk huis zwerven.
Ja.
Nee, iedereen kent wel Suske en Wiske. Ik heb hier twee Suske en Wiske bij me. Daarover later meer. Maar ja, bekend van die allitererende titel natuurlijk. Deze dus toevallig niet. Daar ook al later over meer. Je hebt de Sis in de Zandpan en de Koddige Kater en de Wilde Weldoener, bla 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 bla.
Ja, ja.
Nou ja, en wie geen Suske Wiske kent, die kent wel Guus Vlater of Asterix en Obelix of Lucky Luke.
Maar dat zijn allemaal Franse strips?
Belgisch en Frans. Suske Wiske, typische Belgische strip. Ik weet niet of jij vroeger strips gelezen hebt.
Gigantisch veel. Ja.
Gigantisch veel. Onze vrienden zitten in een WhatsApp-groep met nog iemand. En die had laatst op de rommelmarkt een stapeltje van Paling & Co, geloof
ja,
ik.
Paling & Co, ja.
Een humoristische strip. Maar ja, zo hoor je maar. Van, er zijn meer mensen die strips kennen. Heel veel mensen hebben vroeger strips gelezen.
Ja.
Maar
je leest het dan natuurlijk echt omdat je het gewoon leuk vindt.
Oh,
maar
omdat je het leuk vindt, ja. Maar ja.
Bijvoorbeeld Asterix en Obelix. En,
ja, dat zijn echt een beetje meer die leuke strips. Ja. Hè?
Maar ook van nul tot nu trouwens, ken je dat?
Ja, de geschiedenisboek. Ja. Maar ja, ik vind het typisch dat heel veel mensen strips hebben gelezen of nog steeds af en toe lezen. Maar dat het niet serieus wordt genomen in de Nederlandse maatschappij op de een of andere manier. Je gaat hier niet op het terrasje zitten met een stripboek of in de trein zitten met een stripboek. Terwijl dat in Vlaanderen bijvoorbeeld wel gebeurt.
Ja, maar weet je, nu je dat zegt... Dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb een keer letterlijk op het schiet mij zo een keer een beeld in mijn hoofd dat ik een keer op het terrasje was onder een of andere kerk en dat er inderdaad een meneer een stripboekje zat te lezen en dat was in België.
Ja, precies. Nou kijk, ja. En ik denk dat, of ik vind dat in Nederland de strip eigenlijk dezelfde status moet krijgen als dat het in België doet. Nou is België wel echt het stripland bij uitstek.
In de wereld of in Europa?
In Europa, denk ik wel, ja. Meer nog dan Frankrijk. De bekendste tekenaars die komen uit België. Brussel vooral, heel veel Vlaamse tekenaars, ook veel Wallonische tekenaars, maar goed.
Heb je het dan over vroeger of ook nog vandaag?
Vandaag de dag nog steeds, ja. Maar goed, daarover later ook meer. Ik wil het wel een beetje onderbouwen, want heel veel mensen lezen de strips tijdens hun jeugdjaren. En dankzij stripboeken kunnen... best wel moeilijke materie heel erg beeldend worden gemaakt. Dus het heeft zeker ook een educatieve functie, denk ik.
Mm-hmm.
Want zeg maar zelf, als je strip leest... het is veel interessanter dat je alleen maar tekst leest. En vooral als je jong bent, kun je een bepaalde koppeling maken... tussen zinnetjes en beeld. He, dat vult elkaar aan en het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En het is weer beter voor het associatiegehalte, zeg maar. En het is ook wel wetenschappelijk aangetoond... dat een kind meer oppikt als de strip leest... en dat het gewoon een boek leest. En dus beter begrijpend lezen kunnen later. En dat is zo'n term, hè, op school, begrijpend lezen.
Ja, ja.
Verder, literaire functie heeft ook wel. Wat het over graphic novels de vorige keer. Stripboeken die meer onder de literatuur vallen eigenlijk. Ik heb er wel een paar meegenomen. Wat het over Dick Maaten, nou, die... De Avonden van Reven, een stripboek van gemaakt hadden. Van Jan Wolkes, kort Amerikaans, heeft hij verstript.
Verstript?
Ja, verstript.
Verzin je dat woord?
Nee, dat is gewoon een term. Hè. En we hadden ook over de 12-delige boek van Marcel Proust. Die heb ik ook bij me, Op zoek naar de verloren tijd. En dit is dan één deel. Dat is wel heel goed. Ik vind zelf de tekenstijl vind ik iets minder... maar goed, dus op het boek begint met een jongetje die een koekje dipt in zijn thee en dan begint hij te dromen. En dat is heel leuk om dat dan in beeld te zien.
Ja.
Nee, dus
het is jammer dat de luisteraar natuurlijk niet mee kan kijken.
Maar... Nee, we gaan wel even kijken hoe we dit een beetje kunnen oplossen in de keynote of in de notes, de uitzending. Nou, je ziet ook, je hebt nu ook een harde kaft in je hand.
Ja, het is echt een boek.
Dus het is ook niet te dik, want je gaat, omdat het formaat is meestal groter dan een boekje. Mm-hmm. Dan een romannetje, zeg maar. Dus ja. Dan wil je dat het stripboek ook niet te dik is. En dan moet je met die grote bladzijden steeds onderstaan. Dus dan wordt het vaak opgesplitst in meerdere delen.
Ja, daarom is het een twaalfdelige...
Ja. Ja. En het is, ja, je hebt wel echt literatuur, zeg maar het wordt heel erg onderbouwd met tekeningen. En dat is eigenlijk de volwassen versie van de comic, vind ik.
Ja.
Nou, ik vind dat wel heel erg gedurfd dat dat gebeurt. Maar er zijn ook nog heel veel andere...
Maar is dat niet iets dat wel redelijk nieuw is? Dat literaire werken worden verstript?
Nee, dat fenomeen wel. Maar de strips zijn met hoog literair gehalte is altijd wel zo geweest. Dat, ja, okay. Van hoog niveau. Maar dat verstrippen, dat is eigenlijk echt een beetje van de laatste tijd.
Waar komt dat dan vandaan? Dan is er toch ergens een behoefte.
Iemand is er denk ik mee begonnen. En ik denk dat die navolging heeft gekregen vanwege succes ervan.
Ja, precies. Dus het vult toch een bepaalde behoefte in. En het laat ook zien dat het elkaar kan complementeren. Literatuur en...
Als je kijkt naar andere taaltechnische dingen. Je hebt bijvoorbeeld Lambiek, die zegt miljard. Dat is wel een beetje in onze collectieve woordenschat heeft dat weggevonden. En Olivier Bommel, die zei, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, maar wacht even, miljard, is dat iets dat hij, is dat een niet bestaand woord?
Ja, het is volgens mij wel uit een dialect uit België eigenlijk.
Oké. Dat is nu in de volksmond.
Ja, dankzij Lambiek. Als je begrijpt wat ik bedoel van Olivier Bommel, onze Nederlandse Olivier Bommel, dat zeggen ook heel veel mensen, ja, als je begrijpt wat ik bedoel, dan...
Ja, dat is zwelgje.
Mm-hmm. Maar we gaan even terug naar de oorsprong van de strip. Wat over die klare lijn... Kuifje ken je wel, hè? Dat jongetje met dat Tintin in Frankrijk. Dat is weer Hergé is een van de bekendste tekenaars en een van de eerste die met die klare lijn zich bezig hield. En wat is de klare lijn? Dat is dat, we kunnen het hier wel zien, er zijn zwarte strepen getrokken en die zijn ingekleurd. Dus het is eigenlijk een soort van kleurplaat.
Ja, oké, op die manier. Ja.
De randjes, zeg maar, die worden zwart.
Ja,
en het is de hele tijd zo geweest, en zeker onder het realisme, dat je geen lijnen zag op schilderijen bijvoorbeeld. Maar Hergé in Europa, die begon daar met strips eigenlijk mee. Maar dat was niet zijn eigen idee, want vindt zijn oorsprong eigenlijk in de Japanse tekenkunst. Mm. Je kent misschien wel dat die tekening van die golf. Dat is een voorbeeld. Hiroshi is die, geloof ik, die tekenaar. Ja.
Moet ik ook even linken dan. Maar...
Ja. En later bijvoorbeeld dus die Jugendstil en de Art Nouveau, begin van de 19e eeuw, die daar weer mee verder gingen met die klare lijn. Zo heette het nog niet toen, maar goed. In Frankrijk kwam ook de tekenkunst op en Benjamin Rabier, die ontwikkelde eigenlijk de klare lijn, waar Hergé het eigenlijk van afkeek.
Oké.
En ja, op een gegeven moment werd er gewoon gemeengoed onder de tekenaars. En zijn bijna alle strips eigenlijk met klare lijn getekend. Met die zwarte lijntjes. Ja. Want dat was ook natuurlijk veel goedkoper om te laten drukken.
Nou, dat is ook wat ik net zat te denken van. Kijk, strips zijn ook pas van de laatste 100-150 jaar. En dat heeft misschien ook te maken met inderdaad de techniek die het mogelijk maakt om überhaupt strips te drukken. Want daarvoor had je wel de boekdrukkunst. Ja,
ik pak hier even een paar oude erbij. Ik heb hier een hele oude Suske en Wiske.
Heb je ze zelf in plastic gestopt of heb je ze zo gekocht?
Ik heb ze zo gekocht. En dus natuurlijk,
en wat is voor jou een reden om zo eentje dan te kopen? Is dat gewoon...
Ja, dat is gewoon verzamelde van mij. Want ik verzamel meer dingen, maar strips ook.
Ja. Deze ligt helemaal uit elkaar, moet ik erbij zeggen.
Eerste druk.
Eerste druk, wauw. Hey, die zijn niet in kleur.
Nee, deze zijn in blauw en in rood gedrukt.
Geef een fotootje van jou maakt, wil je dit wat zien, want die gaan we op de blog zetten. Of op de website.
Nou, oké, dat mag. En ja, de Suske Wiske die verschenen eigenlijk dagelijks in de krant, of wekelijks geloof ik. Eén rijtje en daarna, als de vrouw klaar was, werd uitgegeven als stripboek.
Ja. Of je moest er zelf ook een dag uitknippen en plakken.
Ja, kan ook. Deed ook heel veel mensen. Won ook snel terrein in Nederland. Dus de taal werd ook iets meer gelijk getrokken met Nederlands. Dus niet te Vlaams.
Ja, ja. Maar dit is een eerste druk, dus die zou je nog wel...
Dus ik weet eigenlijk niet van welk jaar deze is. Maar voor mij begin... Of eind jaren 40 of begin jaren 50.
Ja.
Je moet maar eens ruiken aan het boek. Dan,
Ik ga ruiken aan dit boek, mensen. Ja, dit heeft op een zoldertje gelegen. Ja. Heel lang.
En Suske Wiske, dat laat ook heel erg die katholieke Belgische cultuur zien. Hè. En het zijn ook een beetje moralistische strips eigenlijk vaak. Gezinnetje wat allemaal avonturen gaat oplossen. En het einde is alles goed en geeft Wiske een knipoog en dan straalt je uit.
Maar even gezinnetje. Wat zijn Suske Wiske en Sidonia? En
ja, voor mij Suske Wiske zijn... dat is wel een heel bijzonder verhaal.
Vertel, ik heb het altijd afgevraagd.
Ik weet dat Suske die... Wiske had eerst een ander vriendje, ander broertje. Ricky was dat.
Ben ja, Ricky filmen.
En Ricky. Nee, Ricky die werd gevangen genomen. En die zit ergens in een cel in Moravië of zo. Want Ricky leek te veel op Kuifje. Willy van der Steen was heel erg geïnspireerd door Kuifje.
Ja.
En die Wiske had hij bedacht en Ricky. Dus was Ricky en Wiske was die eerst. Oh. En die Ricky die leek te veel op Kuifje, dus die moest na het eerste avontuur moest hij uit de stripreeks worden geschrapt. Dus die werd opgesloten ergens in een gevangenis.
Ja, maar Knul zit er nog steeds.
Ja. En Wiske ging naar een eiland ergens op avontuur en daar kwam ze Suske tegen.
Ja, met ook een soort Kuifje, wat ik nu aan
het doen. Met een zwart Kuifje nu en een kleine Kuifje.
Ja.
En het eiland Amoras, dat is de Saroma, die pudding. Je die puddingdoosjes, daar kun je pudding mee maken, pudding kloppen.
Ja, van dokter Rutger kennen.
Ja, Saroma heette dat vroeger.
Oh, ja.
En als je dat achter ze voor zegt...
Is dat er Amoras?
Amoras, ja. Het was een Belgische kolonie en...
Oké.
Volgens Suske en Wiske. En daar was Suske was de kleinzoon van... Een van de spook, bla bla bla, goed. Maar die ging dus mee naar België toe met Wiske.
Ja, Suus Antigoon.
Suus Antigoon, ja. Een alcoholist, een spook.
Maar wat is Wiske, zo is een Suske en Wiske aan elkaar gekomen.
Ja.
Wat is tante Sidonia de rol?
Want tante Sidonia is de tante van Wiske.
Tante van Wiske.
Ja, en dan hebben we Lambico die erbij gekomen is, dat weet ik zo niet aan mijn hoofd. Jerom, die komt ergens, volgens mij uit de prehistorie met een graafmachine.
Ja, die ken ik, die heb ik gelezen.
Ja, kijk, de uitvinding van professor Barrabas.
Ja, prachtig.
Barrabas, moet ik zeggen, sorry. Ja. Dit is eigenlijk voor het hele
maar
gezin.
Maar waar zijn de ouders van Wiske?
Ja, dat weet niemand.
Maar dat vind ik wel interessant. Want hij had er ook voor kunnen kiezen dat tante Sidonia haar moeder was.
Ja, Willy van der Steen was heel erg katholiek preuts eigenlijk. En die heel erg moralistisch. En die wilde alle liefdesdingetjes en zo wilde die vermijden in zijn strips. En moeilijkheden in de gezin. Want echt iedereen las die strip. Dat was voor mij de standaard of een ander... andere krant waar het in verscheen.
Ja.
Dus een katholiek nieuwsblad in ieder geval. Dus de strip die moest niet te avontuurlijk worden, niet te vreemd.
Ja, ja, ja.
En dan moest het voor alle leeftijden zijn natuurlijk. Dus af en toe is de toon een beetje kinderlijk. En er zijn wel altijd wat dubbele grapjes in verstopt, zodat het ook volwassenen leuk vinden.
Ja, maar ik vind het heel interessant dat ik nu eigenlijk pas snap waarom hij die keuze heeft gemaakt in een soort van gezinssamenstelling, zonder dat het echt een gezin is.
Precies, ja.
Maar dan kan je ook gelijk, waar we het vorige keer hadden, kwamen we weer op, omdat Wiske wordt aangepast en werden wat moderner. Daar zou Willy van der Steen dus niet mee eens zijn geweest.
Nee. Nou, nee, dat weet ik niet. Willy van der Steen deed zelf ook aanpassingen. Ik heb hier een... Ja. Nog een stukje duurdere strip bij me. Dus is de blauwe reeks.
Mag ik trouwens vragen waar we het over hebben als je zegt duur?
Deze denk vijf tientjes, die rode.
Echt waar?
Ja, de eerste druk, dus dat valt wel mee. Maar,
nou, 50 euro.
Ja, dit is ook een later. Want je hebt, het is een latere strip, maar als je een van die eerste strips, dan betaal je nog met gemak veel meer. En deze die is een beetje in slechte staat. Hier zie je wat scheurtjes bij de kaft.
Ja.
Voor mij tussen rond 80, 90, 100 euro.
Oh, oké.
Voor mij deze is iets goedkoper geweest, want die is ook in getekend.
Ja, ja.
Dat ligt ook een beetje uit elkaar. Maar goed, als je deze in goede staat hebt, ik denk dat je dan met gemak wel 150 euro of 200 euro ervoor kan vragen. Als je helemaal gaaf is, denk ik wel 500 euro.
Ja.
Maar goed, Willy van der Steen was nog steeds tekenaar van Suske en Wiske. Op een gegeven moment begon Rees de vraag om een iets volwassener versie van Suske en Wiske te maken. Dus niet de eerste keer dat Suske en Wiske metamorfose kreeg. En dat deed hij in de blauwe reeks. Zie je dat...
Dus je ging van oranje naar blauw en dat was dan ook...
Dat was eigenlijk een soort van spin-off. Hier zijn er zes afleveringen van gemaakt. Of zes strips van gemaakt.
Oké.
Ik kijk meer naar Kuifje eigenlijk in deze strip.
Ja.
En je ziet ook dat bijvoorbeeld hier, Wiske ziet er anders uit. Die heeft hier een strikje in.
Een staartje.
Ja, en ze zien er allemaal wat volwassener uit. En zoals Jerom en Tante Sidonia zijn ook gestrapt op deze strips.
Oh, die doen niet eens mee?
Nee.
Ja, ja,
het is,
ja.
Het is Lambiek die samen met Suske Wiske op een iets volwassener niveau avonturen beleven.
Ja, het is de gezante van Mars. En ik heb deze ook gelezen vroeger.
Ja, dus heel erg geïnspireerd op dat radiohoorspel, geloof ik. Iedereen was ook in de ban van Marsmannetjes, et cetera, in die tijd.
Oh, dat is van George Orwell.
Koude Oorlog natuurlijk, ja.
Ja, ja, ja.
Dus dat speelde ook wel echt heel erg.
Ik zit nu echt te denken, waar heb ik al die stripboeken gelaten vroeger? Want weet je wat zo grappig is? Als ik dit zo zie, en dit verhaal heb ik waarschijnlijk, moet 25 jaar geleden geweest zijn, dat ik het gelezen heb. Ik kan het zo weer voor me halen dat ik dit zit te lezen op de Pinkse Bloemstraat bij mijn oma. Want die had al die stripboeken. En dat je dat dan heel spannend vond. En dat je hier echt een hele woensdagmiddag kwijt kon, weet je wel. En ik vraag... Het is wel gek. Het haalt heel veel herinnering, maar daar ga ik nu niet te veel over hebben. Maar, oké.
Okay. Ja, en dus ook in de loop van de tijd heeft Willy van der Zee nog wel meer aanpassingen gemaakt in zijn tekenstijl. Ja. Paul Geertz nam het op een gegeven moment over. En die deed ook weer aanpassingen. Dus dat is eigenlijk van alle tijden geweest.
Ja.
Die aanpassing. Er is ook heel veel oproepen over geweest. Maar ze is vooral onder de verzamelaars en de oude fans.
Ja.
De harde kennen, zeg maar, die tegen verandering zijn. Dan zie je niet alleen bij stripboeken, maar dan zie je natuurlijk overal.
Harde kennen tegen verandering. Ja. Ja.
Ik zal hem even terugstoppen in het plastic. Ik heb nog meer bij hem. Even kijken.
En voordat we daar naartoe gaan, om dan even Suske en Wiske aan te sluiten. Er komen nog steeds nieuwe Suske en Wiskes. Volgens mij met een soort productierate van X album of X uitgaven per jaar.
Ja,
gewoon echt een machine, een fabriek zit daarachter, toch?
Mm-hmm.
Lees je die ook nog? Spaar je die ook
ik
nog?
Spaar ze meer. Ik heb wel een neef die ze nog af en toe koopt. Dus ik lees af en toe nog wel. Er zijn voor mij 5 jaar geleden is ook weer een paar spin-offs zijn er gekomen. Die zijn op zich wel leuk.
Maar omdat je geen tijd voor hebt, omdat je toch minder vindt?
Ik vind het op zich minder. De laatste tekenaar, lagen de erven van de steen een beetje mee overhoop. Okay. Het bedrijf is ook al helemaal in de handen van de erven van de steen. Studio van de steen heet dat. Ja. En die doen ook het drukproces en blablabla bla bla alles.
Ja.
En die tekenaar die week echt heel erg af van het moralistische van Suske en Wiske. En die is na zoveel stress moest hij ook verdwijnen eigenlijk. En nu wordt het door een team gedaan. En zie je dat de verhalen die hebben niet meer... De scenario's zijn niet meer zo heel spannend. En het tekenstijl is ook een beetje matig. Hè? De kunstzinnige waarde ervan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Paul Geertz, die hele prachtige... Heel erg goed kon tekenen.
Ja.
En die kwaliteit zie je echt een beetje teruglopen.
Ja. Maar er zijn er ongeveer 400 nu wel, denk ik.
Ja, voor mij zijn er 400 wel een tijdje gepasseerd, geloof ik.
Oké. Okay.
Even kijken, ik heb hier nog wat meer bij me. Wat ik zelf heel erg groot liefhebber van ben, is Cozy.
Cozy, daar heb ik nooit van gehoord.
Zwitserse tekenaar.
Oké. Okay.
En... Dit is bijvoorbeeld, die maakt heel veel one-shots. Dat zijn eigenlijk gewoon een verhaal met in één album. Dus het is geen onderdeel van een serie. Het is gewoon een losstaand verhaal.
Ja,
echt geschreven voor volwassenen eigenlijk.
Hij is één schrijver en
tekenaar. En tekenaar, eigenlijk.
Oh, ja.
En die heeft een hele bijzondere tekenstijl eigenlijk. Want hij weet met heel weinig woorden... heel veel gevoel op te roepen. En je ziet ook als je zo'n bladzijde hebt... dat je heel veel hele grote tekeningen ziet... die een heel groot deel van de pagina in beslag nemen.
Ja.
En heel weinig en kleine tekstblondjes eigenlijk.
Ja, en toch is het een heel verhaal.
Ja, je blijft echt kijken naar die tekeningen.
Ja.
Af en toe kan een stripboek ook wel gewoon lijken... op een rijtje schilderijen achter elkaar... die op een of andere manier verband met elkaar houden.
Mm-hmm. Ja, want zeg maar elk plaatje hier of elke, hoe noem je dat eigenlijk? Dat heb je een woord voor elke cel of elke...
Mm-hmm.
Is een soort, hij is eigenlijk een schilderijtje.
Ja, ja.
Je zou hem zo kunnen framen en ophangen.
Ja, je kan wel een tijdje naar blijven kijken, zeg maar.
Ja, ja. Dat is Cozy.
Cozy, ja. Ik heb hier nog eentje van, dat gaat dan weer over Zwitserland. Nou goed, even kijken, ik heb hier nog... voorbeeld van andere tekenstijlen te laten zien. Het is weer heel erg die ik hier in mijn handen heb. Met waterverf en...
Blote dames alweer.
Ja.
Dit is echt voor volwassenen. Ja, dit is wel een... duidelijk stel. Ik heb... Ja. Een paar jaar geleden kwam ik... over het leven van Steve Jobs. Is ook zo'n stripboek gemaakt. En die heb ik... die ligt hier ook thuis boven. Ik zal even kijken of ik snel kan vinden... hoe dat heet. En misschien is die wel van Cozy. Want ik zie daar heel veel erkenning in.
Nou, dat zou best wel kunnen.
Maar ga verder.
In Nederland speelt het ook nog. Er zijn ook wel hele grote tekenaars. Jan Kruijs bijvoorbeeld is laatst van overleden. Ja. Die had de achterpagina van de Libelle vol tekenen.
Ja.
De leerling van Jan Kruijs is Martin Lodewijk.
Ja.
Die heeft zich toegelegd op het schrijven van detective strips.
Ja.
Een hele bijzondere agent 327. Een soort van spin-off van James Bond eigenlijk.
Ja.
Gaat ook al een hele tijd mee.
Ja. Maar hij is...
Een leerling van Jan Kruijs was hij.
Echt waar?
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Het gaat over een Rotterdamse agent eigenlijk. Die ook allemaal problemen oplost. En deze zelf vond ik heel grappig. Het oor van Gogh. En, er is een hele goede... hoe zeg je dat? Iemand die van Gogh kan vervalsen, zeg maar. En iedereen vraagt zich af waar komt dat vandaan.
Yeah.
En dan blijkt dat er ergens op een eilandje van Gogh nog rondloopt. Maar die Van Gogh die is gekloond. En dan uit het DNA van Theo van Gogh. Ja, dus voordat
dit is wel een hele leuke invalshoek.
Voordat hij overleed, zeg maar. Of voordat hij vermoord is, natuurlijk. Maar dat is ook wel veel humoristisch natuurlijk. Maar heel prettig leesbaar. En echt gewoon heel erg leuk om te lezen. En ook wel een beetje spannend, toch ook wel.
Ja.
Nou, in Nederland heb je nog veel meer tekenaars. En, als je een beetje in verdiept...
Maar dit is dus... dat is wel grappig, ja. Maar hoe ga jij er nou mee om? Jij koopt gewoon wat je leuk vindt? Of je zegt, ik verzamel het. Maar heb je dan ook een doel van... Ik wil een serie hebben? Of ik wil dit
Ik ben niet echt actieve verzamelaar. Ik ga af en toe wel eens naar zo'n beurs toe of zo... waar je heel veel van die standjes hebt. Met, ik loop gewoon af en toe een keer een stripboekenwinkel binnen... Ja, dan kijk je even rond. En als je toevallig iets ziet wat je graag wil hebben, dan neem ik het mee. En soms koop ik het omdat het dat ik gewoon een verhaal wil lezen. En andere keer koop ik omdat het meer een andere waarde heeft.
Ja.
Bijvoorbeeld verzamelwaarde of qua tekenstijl of zoiets.
Ja.
Net als met boeken eigenlijk.
Dit is die hond. Dat is,
Dat is Robbie van...
Kuifje.
Ja, van Kuifje. Dat is een grapje, ja.
Ja, dat... Dit is het agent 327 waar de hond van Kuifje in rondloopt.
Ja.
Dus dat is ook weer een verwijzing naar en een eerbetoon aan.
Ja, en ze hebben... die stripwereld is eigenlijk een wereld op zich. En die hebben onderling heel veel contact en zo. En in België zie je ook gewoon muurschilderingen van striphelden eigenlijk op de muren. En het is daar echt een stukje nationaal erfgoed.
Mm-hmm.
Het is daar echt iets vanzelfsprekends. Mensen die kopen dat gewoon bij de kiosk, zeg maar.
Ja.
Die ligt gewoon naast de krant. En, die tekenaars, die genieten daar ook zo van heldenstatus. Net als in Nederland. Een schrijver die kan bij de Wereld Draait Door aanschuiven.
Ja, ja.
Dat kan in België een striptekenaar ook doen.
Ja.
En dat staat in schil contract met die van ons. Want je kan in Nederland wel met... Er komt een vrouw bij de dokter of zo, of andere kietserig boekje in de trein gaan zitten. En niemand zal er raar van opkijken. Maar als je met een stripboek gaat zitten, dan zullen we toch wel gefronste wenkbrauwen zien.
Ja, want jij begon je verhaal met, hè, om ervoor te pleiten dat stripboeken cultureel erfgoed zijn.
Mm-hmm.
Ik kan het met je eens zijn, ook met wat je alles gezegd hebt. Maar eigenlijk pleit je er ook voor dat we meer met een stripboekje in de trein moeten zitten.
Ja, ik denk dat de acceptatie daar wel een beetje mee begint. Je hebt in Groningen bijvoorbeeld nu het stripmuseum.
Ja.
Is in 2004 geopend. Is het nu weer een beetje een financiële crisis. Maar niet omdat het een stripmuseum is, maar omdat heel veel musea dat gewoon hebben. En je hebt nog wel een paar kleinere stripmusea in Nederland. En heel af en toe zie je wel iets in de krant staan. Maar op de middelbare school staat nog geen stripboek op de literatuurlijst. Terwijl je wel Harry Potter mag lezen bijvoorbeeld tegenwoordig. Dus,
interessant invalshoek. Ja.
Nee, op tv zie je bijna nooit in Nederland. En En het rek stripboek in de Nederlandse bibliotheek is nooit groter dan een meter eigenlijk, of bijna niet groter.
Ja.
Dus ja, dat is wel een beetje vreemd, vind ik. En,
zijn we als Nederland misschien te nuchter voor of zo?
Ja,
of
misschien wel, ja. Of we schamen ons er een beetje voor misschien.
Ja.
Ja, als je accepteert dat het een educatieve en culturele en artistieke literaire waarde heeft, dan krijgt de strip misschien weer een beetje de status die het verdient.
Ja.
Dus, ja, dat tot zover mijn strip...
Heel interessant, ik heb heel veel geleerd.
Stripboekenliefde.
Ja, heel leuk. En ik ga ook eens kijken waar ik ze allemaal heb gelaten. Want ik ben zeker met Suske en Wiske echt wel opgegroeid aan Suske en Obelix ook. Dus,
Ze zijn geld waard. Dus,
ja, precies. Ik kijk er eigenlijk van op dat het zoveel geld waard is. Maar
er zijn nog heel veel mensen die verzamelen. Hè,
ja, ik heb trouwens even dat bijgezocht. Als je het leuk vindt, kijk die wel even opzoeken. Zo. Dat is de Zen of Steve Jobs. Dat is eigenlijk een stripverhaal over het leven van Steve Jobs. Die kwam ik laatst keer tegen. Gezien het onderwerp heb ik die gekocht. Maar ook een beeldverhaal.
Ja, je ziet ook steeds meer van de andere thema's. Dan de literatuur bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld historische thema's. Over de Tweede Wereldoorlog zijn een paar hele goede stripboeken gemaakt.
Ja.
En nog gewoon veel meer onderwerpen. Dat is best wel een laagdrempelige manier om iets onder de aandacht te brengen.
Ja.
Prettig manier om te lezen. Zo'n biografie, heel veel mensen die komen daar niet door.
Ja.
Maar als je van zo'n stripvorm is het misschien wel veel prettiger om daarover te lezen. Dus,
Leuk.
Ja, zeker.
We zitten over een uur, Bas.
Wou je nog iets aandragen, Jan?
Dat ik er ook van door moet zo.
Oh ja, ik ook. Dus dat komt mooi uit.
Nee, dan gaan we afsluiten, denk ik. Nee, weer goed om even... Zo elkaar te zien en bij te praten. Ik vond het heel leuk onderwerp op die stripboekjes.
Mooi.
Heeft me wel, ik heb een paar mental notes gemaakt waar ik even wat mee ga doen de komende tijd. En dan gaan we elkaar hopelijk over een tijdje weer zien.
Ja, dus, over een weekje of twee misschien.
Zoiets. Ja, we zeggen het altijd wel. Ik was laatst op een verjaardag en toen heb ik, dat is wel grappig, dan mag ik de hele avond over de podcast praten.
Oh ja.
En terecht werd wel opgemerkt van, ja, jullie zouden goed doen als je een vaste schema hebt. Dat ben ik wel met je eens, hè. Maar ja, je ziet nu zelf hoe het gaat, hè. Allebei druk.
Dat zou je kunnen doen als je van tevoren gaat opnemen en niet direct live gooit.
Oh, ja.
Maar dan mis je die actualiteit weer een beetje. Dus.
Daar zit ook nog wel iets in, ja.
Ja.
Maar goed, het is ook voor de fun, hè.
Het is een hobby.
Het is een hobby en we proberen jullie steeds wat bij te brengen en iets te leren. Ik denk ook dat we steeds beter snappen wat we nou eigenlijk zelf hier aan het doen zijn. Dat zat ik laatst van de week nog te bedenken.
Ja, ik heb geen idee.
Oké, jij hebt geen idee. Ik heb wel een beetje een idee. Ik denk dat we toch meer een beetje gaan naar een soort van half geschiedenisles / culturele
hedendaagse
bruggetjes maken. En dat is nog steeds wel in lijn met waar we mee gestart zijn. Dus, je mag hem afsluiten, Bas.
Nee, dit was brug 12, geloof ik, hè? 13. Waar zitten we op? Je weet het niet eens meer.
Nou, we zijn al zoveel brugpodcasts verder dat we niet eens meer weten. Nee, dit is brug 12, dus de 13e aflevering.
Dit was brug 12 en dit was de 13e aflevering. Tot de volgende keer.